Доброе утро.
Доброе утро.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zullen we doen het toch even hier? Ja. Ja, ik vind het heel fijn dat je erbij bent, want ik wou toevallig, of als door een wonder, of gepland, dat weten we nooit, een beetje over zingen hebben. Ja. Maar omdat heel veel van u, de helft geloof ik ongeveer, de afgelopen dagen er niet bij is geweest, zal ik een beetje terughalen waar we het over gehad hebben en daarmee verbinden. Dan komt het niet zo uit de lucht vallen. Hoewel het echter natuurlijk altijd juist uit de lucht moet vallen en niet meteen weer met alles verbonden moet worden en verklaard moet worden. Dat is iets waar we morgen over gaan hebben. Maar, onder andere, is er een keer gesproken over de Sutra van Kuan Yin. Weet je wel, die hele lange en hele mooie. En die twee delen. En hoe dat ontdekt wordt, ook in onze tijd door schrijvers en dichters, en hoe dat dichterbij kan komen, bijvoorbeeld door Rilke. Ik heb toen een gedicht van Rilke aangehaald. En dat zal ik in dit verband ook nog een keer noemen dadelijk. Maar het is dat u dat even weet, het heeft iets met Kuan Yin te maken, en vooral dat tweede deel waar staat van als iemand gered kan worden door, en dan wordt zo van alles opgezomd, dat kan van alles zijn. Als iemand gered kan worden door een overtuigd atheïst. Als iemand gered kan worden door ik weet niet wat. Door iemand van ons bijvoorbeeld. En daar kun je natuurlijk ook bij denken. Ja, door schoonheid. Schoonheid zal de wereld redden, zegt Dostoevsky. En natuurlijk dus ook muziek. En zingen. Als iemand gered kan worden door zingen, dat ook. Verder hebben we het gehad over het loslaten van plaatjes. Zoals de Hartsoetra dat doet. Gooi het maar in de Hartsoetra. Ja, ik heb in Japan zo'n meester gekend, die zei van alles van, je moet de Hartsoetra zien als een toilet, je moet elke keer doorspoelen. En dat heb ik dus nooit vergeten, dat is zo, al die plaatjes wegspoelen. Want die plaatjes, die stollen en die maken het rigide, en dan is het niet meer mogelijk een andere taal en een andere expressie te begrijpen. Wat die hymne zegt van, als iemand gered kan worden door. En dat was een thema dat aan de orde kwam in het begin van de lezingen. Hoeveel gebieden er zijn waar de Zen, het Zen-boeddhisme, zoals het historisch gegroeid is, dingen buiten beschouwing gelaten heeft. Dat kan niet anders. Alles wordt eenzijdig, alles stolt en versteend en dan moet het weer open. En dat heb ik vooral te danken aan Masao Abe. Ik heb toen verteld van dat zijn hele leven, dat was zijn gelofte die hij afgelegd heeft aan Isamatsu, om dat in dienst te stellen van ontmoeting. Dialoog heet het dan, Zen Life Dialoog. Maar het is meer dan een dialoog van gezellig babbelen. En het is echt luisteren wat hij deed. En het was luisteren naar geluiden die hij niet kende. En zich daardoor laten veranderen en raken. En dat in die ontmoeting iets nieuws kon beginnen. Dat deed hij met Joodse theologen, dat deed hij met christelijke theologen, met atheïstische filosofen. En we hebben het ook gehad, heel belangrijk, ook in verband met Kuan Yin, een blinde vlek in het Zen-boeddhisme, in heel het boeddhisme, ook bij mij heel lang, het is geweest dat het, of we het willen zien of niet, het is een taal gemaakt door mannen. Eeuwenlang. En dus eenzijdig. En er is altijd een hele grote reserve geweest in het boeddhisme naar vrouwen toe. En dat is verschrikkelijk. En dat vrouwen anders in de wereld staan. Ook dat is een dialoog. Allemaal vormen van dialoog. En waar we het nou gaan hebben, dat is er dus eentje van. Ook muziek, sorry, en zingen is in het boeddhisme behoorlijk taboe. Dat doe je niet gauw. Dat is, of het is te emotioneel, of het is te romantisch, of het is te gepassioneerd. Maar voor de rest kan bijna alles. Dan moet je maar eens lezen wat allemaal kan. Zen en dit, zen en dat. Alle standjes. Maar zingen moet je een beetje voorzichtig zijn. Dat klopt gewoon niet. Ja, dat klopt niet. Dus ik ben heel blij dat dat ook een keer ter sprake kan komen. En ik heb in dat verband, was in verband met de tekst gisteren, dat was een tamelijk filosofische tekst, de eenheid en de veelheid. Hè. Elk van de 10.000 dingen heeft haar eigen diepe grond en zin en betekenis, alles. En dat staat ook bij oordeel niet. Nou, we weten allemaal, ik ook van mezelf, hoe gaan we dat toch doen. En dan vasthouden, en dat, wij zongen het vroeger wel eens twee keer, oordeel niet. En het werd gelukkig gisteren extra hard gezongen. Maar in feite is ook een bod gekomen, maar ik weet niet meer in welke verhaal dat was. Toen ik eindigde, dat ging ook over die, dat niets uitgesloten is over een lied van Leonard Cohen. Halleluja. Halleluja. Ja, we hebben afgesproken dat we, net als we dan gisteren Russische muziek deden, maar dan gaan we op het einde van de sessie, als we helemaal klaar zijn met alles, dan gaan we het Halleluja zingen. Van, niet van Handel, maar van Leonard Cohen. Met pianobegeleiding van een pianist die even goed piano speelt als hij accordeon speelt. Dus we hebben hier echt artiesten. Ja. En dat lied, dat is heel bijzonder, want hij zegt daar eigenlijk, zowel de gebroken alleluia's, de kapotte alleluia's, de mislukte alleluia's, of de onmachtige, als de heilige alleluia's, allebei zijn ze van evenveel waarde ten slotte. Want hij heeft vaak het verwijt gekregen dat hij dan wel mooi zingt, maar dat hij eigenlijk niet eens het recht heeft om de naam van de onuitsprekelijke, de eeuwige, te gebruiken. En dat zegt hij, dat kan me, verwijt het me maar gerust, want ik ken die naam niet eens. Maar ik probeer het maar. Ik probeer te voelen. Ik kan het niet. Ik probeer het dan maar alleen aan te raken. En hoe dan ook, al is het dan met al die gebroken alleluia's, zo zal ik staan voor de God van het zingen. Dat is toch de God of Songs. Dat is prachtig. Dat is ontroerend. En dat brengt dat zingen ineens een stuk dichterbij. Door hem, maar ook door andere teksten. Ik weet niet of u wel eens het cd-boekje wat we hebben, boekje bij de cd, daar begin ik met een tekst die ook over zingen gaat. Het boekje gaat over zingen en waarom wij zo zingen en op die Russische melodie. Allereerst omdat dat mij persoonlijk zo raakt. Maar daar is iets in, ja, dat kan ik niet uitleggen. Ik haal er dan maar altijd schrijvers bij. Ter Borg heeft ooit eens geschreven, dat is een van mijn lievelingsschrijvers, ik kende hem helemaal niet, maar ik heb hem bij toeval een keer ontdekt, ook dat daar toch in die Russische literatuur en die Russische zingen, is iets van, ook dat liedje wat werd gisteren zongen, over die oneindigheid en dat grenzeloze heimwee, waar de Russen echt een naam voor hebben, en wat ik een keer een Russische, een Tataarse, net als hij, in Parijs, na het zingen horen zeggen, tranen liepen over haar wangen. Misschien heb ik het al verteld uit de vroege man, dat was een orthodox priester. Waarom huil je zo? Terwijl je zo je uitleeft in het zingen. En toen zei ze in het Frans, nostalgie paradisiaque. Ja, dat is capagnerboe. Heimwee naar de hemel, naar het onmetelijke. En die Nederlandse schrijver Ter Borg zegt, ja, dat, of ik het wil of niet, het is of dat toch in die Russische literatuur en die muziek en alles meer tot uitdrukking komt. Het is een beetje een apologie wat ik doe, want ik zal natuurlijk dadelijk weer met twee Russen eindigen. Maar dit als inleiding. Maar het is van alle tijden. Want dat boekje met die sutra's, dat begint er niet met een Rus, maar met Kafka. Herinnert u, ik heb het twee keer bij Kafka gelezen. Eén keer in een brief aan zijn vriendin en één keer schrijft hij het in zijn dagboek. De allerschoonste gezangen worden gezongen door hen die zich in het diepste donker, in de hel bevinden. Allerzuiverste zingen. En het is dat zingen dat op ons overkomt als gezang van engelen. Dat is heel merkwaardig. Dat moet hij echt wel doorleefd hebben. Zoals hij ook schrijft, Kafka, dat je om het heilige, de heilige binnen te gaan, alles moet afleggen. Net als in de Hartsoetra's. Allemaal, alles. Er is een Russisch, een Joods gezegde, de heilige moet je schoenen uitdoen. Maar hij zegt, je moet je kleren uitdoen. Je moet zelfs je naaktheid uitleggen en je bagage en alles wat je meegenomen hebt. Dat je, ja, zeg maar beginner's mind, maar dan op zo'n authentieke manier verwoord, dat het, ja, zo leeg en verlaten, dat het voor mij, wat hij daar schrijft, alles te maken heeft met dat diepste gezang. Dat diepste, het meest authentieke en echte. En de Russische dichter waarop ik ooit mijn doctoraat maakte, die zegt ook zoiets over zingen. Dat zijn dan de gebroken alleluia's. Maar het is ook de vreugdevolle alleluia's. Het is het allemaal. Elk zingen. En niet allemaal even gelijk. Ook dat kan groeien. Zoals alles een begin kan zijn. Begin maar. Zingen kan een ingang zijn, ontmoeten kan een ingang zijn, het dagelijks leven kan een ingang zijn, literatuur is dat voor mij, psychologie, al die vlakken, ieder volgens haar of zijn roeping in het leven. En terug naar Rielke, die we ook een keer al noemden, met dat prachtige gebed op het scherp van de snede, weet je wel dat je... Kun je nou over Kuan Yin praten? Kun je over de Boeddha praten? Aan de ene kant is het dood de Boeddha, dood Kuan Yin. De wankele status van de engelbewaarder en van al die archetypen. En toch, doe derig niet zaken. Dat lied wat ineens gezongen wordt. Maar daar zou ik iets bij willen vertellen. Want ik heb alleen het gedicht opgenoemd. Maar de context, die komt zo dicht bij wat ik net vertelde. Over Kafka en over Leonard Cohen. Want de hoofdfiguur in dat verhaal, die maakt een processie bij. Een soort kerkelijke processie in de buitenlucht. Hij ziet van alles. En daar is een meisje. En dat meisje, dat zingt gewoon religieuze liederen. Zoals in elke religieuze gemeenschap. Maar hij voelt, het komt niet uit haar hart. Het is wel zingen, het is mooi, ze heeft een prachtige stem. Maar het kan anders. En dat voelt hij. En dan is er ineens, wordt ze stil. En hij schrijft, het is een stilte die maar aanduurde en aanduurde. En zo'n spanning opriep bij iedereen, dat men niet wist waarom wacht ze. En dan begint ze te zingen, zij, dat meisje. Alsof zij eindelijk haar hele leven gewacht heeft om dit te kunnen uitdrukken. Dat is zoiets, hè. Hier doet hij het in de vorm van een meisje dat zingt. Zelf in die... In datzelfde verhaal beschrijft hij zijn eigen weg die anders is. Maar in dit geval, dat zingen, het is geladen met stilte. Een stilte die God waar weet waar vandaan komt, zegt hij. Dus zo, met zo'n spanning. En dan zingt ze. En dan is het of ze zich helemaal uitzien. En dat is dus een mogelijkheid. Zoals alles een mogelijkheid is. En zoals ik die Koreaanse meester, die zo slecht Engels sprak... Waardoor ik dus alles onthouden heb wat hij zegt. Dat hij altijd als iemand iets zei wat hij mooi vond of niet mooi vindt. Begin there. Als iemand zegt dat hij erg opstandig was. Very good, thank you, begin there. Ja. Ik heb iemand wel eens horen vloeken over het boeddhisme. Oh, so happy to hear, thank you. Maar dat is ook met muziek. Eigenlijk is dat. Als iemand gered kan worden door, begin maar ergens. En in de klassieke verhalen is het, dan klinkt het allemaal wat plechtiger van. Iemand hoort een beekje ruisen, een steentje tegen de bamboe en zo. Maar zingen is voor mij veel dichterbij. Begin there, dat moeten we doen. En ja, dat heb ik natuurlijk heel sterk ook gevonden. Ook in verband met de thema's die ik eerder noemde. Bij die auteur, die ik bijna niet meer durf te noemen. Dostojevski. Ja, ik heb wel iets verteld. Weet u dat over die hoofdfiguur die zo innerlijk verscheurd is en dat die oude monnik diep voor hem buigt. Hè? Diep voor hem buigt, voor zijn grote lijden. Zo. Dat is, het hoeft niet altijd zo te zijn, maar Dostojevski zit zo in elkaar en hij beschrijft zo zijn romanfiguren. En ik haal het aan omdat het met zingen te maken heeft. En ik heb een stukje van Schiller verteld, dat hij vertelt van de Ode aan die Freude. Beethoven, dat heeft Dostojevski zeker vaak gehoord. En van Freude schöner Gottesfunke. En dat het laatste waar het om gaat, en zonder het welk de wereld niet kan bestaan, dat zegt Dostojevski, dat is die onmetelijke vreugde. Waar we naar verlangen, waar we op hopen, intuïtief. Waar we soms bijna niet geloven dat dat mogelijk is. Dat gaan ze wel zo. Ja, dat echte heilige alleluia dat er ook is. Maar hij somt eerst op... Hoe verlaten hij zich voelt en gebroken en onmachtig. En dan weet hij, ik moet bij die onmacht blijven. Ik moet bij die puin blijven, ik moet bij die modder blijven. En dat zegt hij dan ook, opdat de mens, dat staat ook bij Schiller, zich echt kan verheffen uit zijn ellende, zal hij zich eerst gaan verbinden, onlosmakelijk, onverbrekelijk, met moeder aarde. En dan haalt hij dat voorbeeld aan, wat bij Dostojevski telkens terugkomt. Dat is net als Kuan Yin van Demeter, die godin die haar kind kwijtgeraakt is, haar dochter aan de onderwereld. En die dat kind in de onderwereld gaat zoeken. He? En de woestijnen heen gaat en leegte om dat kind te vinden. En om uiteindelijk die diepste lofzang te horen waar Dimitri dan ook over praat. Want dat gaat over de vreugde. En dat zegt hij dan ook, zelfs als ik hals over kop naar beneden tuimel. Zelfs als het allemaal, net als bij die gebroken alleluia, zo misgaat, dan zal ik nog, dan zullen wij allemaal, zegt hij, allemaal in het diepe donker, zullen wij de hymne van het geluk zingen. Dat is zingen. Hij noemt het dus ook. En je voelt aan alles hoe Dostojevski geraakt moet zijn door Beethoven, die naar die prachtige muziek van de negende uiteindelijk, om het diepste uit te drukken, niks anders wist dan de menselijke stem en het zingen. Maar het is soms denk ik bijna niet te zingen, het is. Maar in elk geval, ik vind het prachtig. En Dostojevski dus ook. En ik hoop u ook allemaal. Ja? Maar, het komt natuurlijk niet alleen bij Dostojevski voor. Dat is altijd zo. Een beetje een hoger, bijzondere, dramatische schrijver. Daar kan niet iedereen wat mee. Er is in Rusland een spreekwoord. Dat is gewoon in een gesprek, als iemand je iets vraagt. Ja, kom nou, ik ben geen Dostojevski. Mij gaat het om het geld. Win je Dostojevski, dan Tolkodjenki. Ken je die uitdrukking? Ja, dat is zo van nee. Dus Dostojevski daar. Maar hij is voor mij zo belangrijk geweest. En ik vind het altijd mooi dat hij toch terug naar beneden wil. Dat is net als Kwan Yin. Dat afdalen en erbij blijven. Dat is net als Alyosha die ik noemde. In ook de gebroeders Karamazov. Die op een heel wonderlijk moment in zijn leven die verbondenheid voelt. En trouw zweert aan alles. Net als de gelofte. Die gelofte afgelegd voor alle eeuwen. Zo zingen wij het in de Zen. Want Dostojevski die praat dan ook over Alyosha. Die dan ook die band voelt met alles. Met de kleinste dingen. Met het meest verlorene. Evengoed als met de sterren. Maar dat heb ik ook een keer gevonden bij een auteur die helemaal niet op Dostojevski lijkt. En die misschien hier in Nederland niet bekend is. Er zijn sommige verhalen vertaald. En in een van mijn boeken heb ik wel een stukken van hem genoemd. En jij kent hem zeker, Yuri Kazakov. Ken je het verhaal Otsjepjenits? Ja, ik heb het altijd onthouden omdat ik het jarenlang in mijn colleges altijd verkeerd uitsprak. Prof Russisch, maar ik sprak dat altijd als Tsjepjenits. En dan had ik één keer een Russische student erbij die zei, u spreekt het verkeerd uit. Oh, sorry. Ja, als Tsjepjenits. Klemtoon valt verkeerd. Ja, de uitspraak, dankjewel. Gelukkig. Ja, maar ik kan het natuurlijk nooit zo mooi als jij. Maar Tsjepjenits, dat betekent afgesplinterd. Het gaat over iemand, bijna een tegendeel van een Dostojevski-figuur is. Hij is afgesplinterd van het leven. Hij is uit militaire dienst gekomen. Het enige wat hij doet is iedereen afzetten met geld, snauwen en grauwen. En hij heeft zo'n pontje wat hij overzet. En hij wil eigenlijk niemand ontmoeten. En hij drinkt. Hij drinkt zich Lazarus. Maar er zijn momenten. Ja, en hij verwaarloopt zich. Dus zijn kleren was hij nooit. Maar van 's morgens heel vroeg tot 's avonds laat zet hij mensen over. Niet al te veel, maar hij moet altijd waakzaam zijn. En dan is er ook zo iemand, een vrouw die medelijden met hem hebt. En die was dan zijn kleren. En die moet dan ook weer verder, maar dan heeft hij zijn uren tijd. En als het dan gaat schemeren, dan gaat hij naar de oever van een rivier, misschien de Wolka. Dan gaat hij daar zitten. En dan staat er, dan is er of er iets in hem komt van een heimwee naar een ander leven. Met een hoofdletter geschreven. Naar iets grenzeloos. Een grenzeloos verlangen. En hij weet niet wat. En dan gaat hij maar zingen. Zitten. En dan begint hij zomaar in zijn eentje te zingen. Een beetje verscholen achter de struiken. En dan zingt hij zijn hart eruit. En die wasvrouw, dat wasmeisje, dat hoort dat. En die durft eigenlijk nauwelijks dichterbij te komen. Die gaat zo'n 50 meter verder zitten. En als ze dat een paar keer meegemaakt heeft, dan gaat ze een tweede stem zingen. En dan zingen ze werkelijk, staat er, of hun hart breekt. Of hun hart breekt. Of het dood en opstanding tegelijk is. Na zo'n pijn en zo'n vreugde, staat er. Dat is nu typisch Russisch. Maar ik vind het zo'n prachtige uitdrukking van wat zingen kan zijn. He? Wat is dat? Dat is gebroken alleluia. En dat is een heilig alleluia. En dat staat er ook. Dat is levend water voor hen. Dat is een ingang. En misschien kan die getuigenissen, want er zijn natuurlijk meer in de literatuur, kan dat helpen om als wij zingen dat te ontdekken. Hoe diepe weg dat kan zijn. En dat dat ook een ontmoeting is en iets aangaan. Ook al zijn er taboes binnen de traditie voor het zingen, vergeet dan maar nooit hoeveel andere taboes er zijn. Naar vrouwen, naar westerse visie, naar alles binnen de religie. Alleen al binnen de zen. de ontmoeting tussen de twee richtingen heeft Masao Abe zoveel gekost. De ontmoeting tussen de ene boeddhistische en de andere richting, tussen christen. En misschien is dat het grote in onze tijd. Het beweegt en het wordt open en we ontdekken wat dat is, dat web van Indra. Dat alles van de 10.000 dingen een eigen unieke weg is en een eigen mogelijkheid. Zoals Suzuki dat zegt, daar besluit ik dan mee. Toen ze hem vroegen hoeveel wegen er waren, en dan haalt hij een gezegde aan dat niet eens uit de Zen is, maar uit de zuivere landrichting. 84.000 wegen. En alle 84.000 wegen kunnen natuurlijk ook blokkeren, maar het kunnen allemaal openingen zijn naar de diepste bevrijding. Ook zin. Wij gaan terug de stilte in.